weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Anneleen de weg gevonden. Dag Anneleen.
Dag Sophie.
Jij bent vroedvrouw, ja. Fotografe,
ja.
Oprichter en drijvende kracht van Boven de Wolken. Voor wie deze fantastische organisatie nog niet kent, wat doen jullie?
Ik denk het meest standaard antwoord op die vraag is dat wij vooral bekend zijn om onze fotografen die wij op pad sturen als mensen afscheid moeten nemen van hun babytje. Maar ik denk dat Boven de Wolken ondertussen veel meer is dan dat. Dat wij een beetje ook de stem van ouders proberen te vertolken in de maatschappij, taboe, heel hard proberen te doorbreken, dat er mag gesproken worden over het verlies van een kind. Dat we ook proberen op beleidsniveau een aantal dingen te veranderen, ten goede van sterrenouders eigenlijk. Dus ja, ik denk dat we gewoon proberen het grote verlies een klein beetje draaglijker te maken door wat we doen.
Maar jij bent, voor alle duidelijkheid, zelf geen sterrenmama, hè?
Nee.
Het is voor jou begonnen bij Adeline.
Ja.
En Adeline is geen baby, hè?
Nee. Ik heb na mijn studies vroedkunde, ik denk eigenlijk dat daar al een klein beetje begonnen is. Tijdens mijn studie vroedkunde, waar ik in een ziekenhuis op een bepaald moment, in mijn laatste jaar stage, dat er een mama gestorven is. En diezelfde week ook 5 baby's. En ja, dat was een traumatische week, denk ik, voor mij ook. Omdat je in dat beroep vroedvrouw wilt stappen.
Voor ben de schattige nooit, baby's. Hè.
Ja, wel, ik ben nooit dat type vroedvrouw geweest van ik wil vroedvrouw worden. Oh, de baby's, de neonatale, de couveuse kindjes. Dat was zo niet direct mijn ding. Ik ben zo meer de vroedvrouw voor verloskamer, bloed, zweet en tranen en vrouwen empoweren om te zeggen, je kunt het. En dan word je ineens tijdens die opleiding al geconfronteerd met eigenlijk dat beroep is wel beenhard. En dat is vaak heel mooi. Je staat op een van de mooiste momenten bij iemand zijn leven. Maar ook op de moeilijkste momenten, als het fout gaat. En dat is iets dat mensen vaak vergeten, dat dat ook vroedvrouw zijn is. Dus voor mij is dat beroep heel snel, ja, niet alleen dat nieuw leven, maar ook de afscheid van het leven geworden. En ik heb wel mijn opleiding afgerond. Ik heb heel eventjes gewerkt als vroedvrouw, maar ik vond daar absoluut mijn draai niet, omdat ik ook een vroedvrouw ben die vindt dat mensen nog altijd zelf mogen kiezen hoe ze hun kind op de wereld zetten. En dat dat in heel veel ziekenhuizen jammer genoeg niet mogelijk is. En ik kon op die manier niet werken. Als je orders krijgt en je moet iets doen en je weet, eigenlijk is dat niet goed wat ik nu moet doen. Ik kan dat niet. Dus ben ik in een rust- en verzorgingstehuis gaan werken. En dan als vroedvrouw zijnde, ja, heb je een hoge opleiding gehad. En was ik een van de hoogst opgeleiden in dat rusthuis en kreeg ik vaak wel de zware patiënten. En dat waren dan vaak ook de mensen aan het einde van hun leven. Hè. De mensen die uit hun bed niet meer kunnen, die stervende zijn, palliatief. En ik heb daar 3 jaar gewerkt en ik denk dat ik daar de mooiste levenslessen geleerd heb. En een van de dingen dat mij het meest is bijgebleven, is inderdaad het verhaal van Adeline. Dat was een fantastisch lieve vrouw. Die 96 was en al dagen stervende. En ik merkte, gevoelde gewoon, die kon het leven niet loslaten. En als vroedvrouwen die dat luisteren, gaan dat misschien wel herkennen. Je hebt een vrouw die bevalt, moet je ook soms helpen loslaten. Want dat is niet gewoon fysiek, hè. Je moet ook die klik maken van, En nu laat ik mijn kindje los. En mag het geboren worden. En eigenlijk is dat met sterven een beetje hetzelfde. Mensen de moed geven om los te laten. En ik voelde dat Adeline niet kon loslaten. En ik dacht, is het misschien angst voor de dood, angst voor het onbekende? Dus ik ben eigenlijk gewoon bij haar gaan zitten en ik zeg van Adeline, hè, vertel een keer, wat wilde jij nog zeggen? Wat houdt u hier? Waarom klampt je u zo vast nog aan het leven? En dan ja, keek ze naar mij en dan is ze eigenlijk eerst heel hard beginnen wenen. En dan begint ze heel haar verhaal te vertellen. Dat ze zegt van, ik heb 4 kinderen, maar eigenlijk heb ik er 5. En niemand weet dat. En dan vertelt ze heel het verhaal van haar eerste zwangerschap. Dat was voldragen babytje. Ze kreeg contracties. Haar man bracht haar naar de nonnen, was dat toen in de tijd, hè, om te bevallen. En was dan terug weg, want ja, mannen mochten daar op dat moment niet bij zijn. En dat is dan een hele zware arbeid geworden. En een moeilijke bevalling, de dag daarna. Heel lang geduurd. En ze zegt, wat ik nog weet, is dat dat kindje werd geboren en ze wist niet, op voorhand gaat dat een jongen of een meisje zijn. Hè? Er waren geen echo's. En ze zijn eigenlijk direct weggelopen met dat kindje. En ze zegt, ik heb nooit hem gezien, maar juist zijn beentjes hingen af. En daardoor heeft ze een piemeltje gezien. En daardoor wist ze, het is een jongen. En
dat deden ze toen omdat ze dachten dat dat een goed idee was. Het is niet gebeurd, hoe sneller dat we het wegnemen.
Ja, ik denk dat dat inderdaad erachter zat. Hè. Dat is nog altijd. Hè, sommige, meestal van de oudere generatie, artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, hebben nog zoiets van, als je niet kijkt, is het nooit niet gebeurd. Maar uiteraard werkt het zo niet. En daar is Adeline het perfecte voorbeeld van. Hè. Zij heeft dat kindje nooit gezien. Ze zijn daarmee weggegaan. Ze lag daar alleen. En na een half uur is daar een non binnengekomen, heeft de gordijnen opengetrokken en heeft gezegd, die van u is vertrokken. En een tijdje later is haar man haar komen halen. Ze zijn naar huis gegaan. En ze zeggen, wij hebben nooit gesproken over het feit dat daar geen kind mee naar huis gekomen is. Die heeft daar nooit achter gevraagd. Zij heeft daar nooit over beginnen spreken. Ze is thuisgekomen, de wieg was weg, alle kleren waren weg, alles wat klaar stond voor dat kindje was weg. Dat kind was uitgewist van bestaan. Dat kindje is uiteraard begraven, maar toen in een tijd werd dat gewoon, dat lichaampje, bij een volwassene in een kist gelegd. Die familie van die volwassene wist niet dat daar een babytje bij in lag en de mensen van dat babytje wisten nooit waar hun kind begraven was. Dus ze had ook geen graf om naartoe te gaan. Ze heeft nooit een naam kunnen geven. Dat kind was letterlijk uitgewist van bestaan. Haar ouders, haar schoonouders, niemand in haar omgeving heeft ooit in heel haar leven ene keer gepraat met haar of gevraagd van, vertel dat een keer. Dus ze heeft op haar sterfbed voor de eerste keer heel het verhaal verteld wat dat daar gebeurd is en dat ze eigenlijk 5 kinderen heeft. En dan keek ze naar mij en dan zegt ze, en ik wil dat jij weet dat ik hem David genoemd heb. En dat heeft op mij een enorme impact gehad. Dat ik voelde hoeveel pijn dat daar nog zat bij een vrouw van 96 jaar die meer dan 60 jaar daarvoor moest afscheid nemen van haar kind en daar nooit met iemand heeft over mogen spreken.
En dat 60 jaar lang of nog langer waarschijnlijk als een rotsblok heeft meegenomen.
Op haar sterfbed tegen een vroedvrouw moet vertellen voor de eerste keer over haar en David. En de moment dat ze dat verteld heeft, voelde ik dat er enorm veel van haar afviel. Van, en nu weet er nog iemand anders dat een jongen was en dat ik hem David genoemd heb. En een beetje later is ze overleden.
Door er met jou over te babbelen, heeft ze David bestaansrecht gegeven.
Ja, en nu praat ik wekelijks over David, omdat dat voor mij het bewijs is van hoe fout het was wat we deden. Dan, die kindjes uitwissen, er niet over spreken, dat zorgt dat mensen dat heel hun leven als rauwe wonden moeten meedragen. En dat is een trauma. En het verlies van een kind, ik denk niet dat je dat kunt verwerken. Maar de manier waarop je het meedraagt in je leven wordt bepaald door hoe dat je daarmee mag omgaan. En dat wordt echt voor een stuk bepaald door de omgeving. En als niemand je bestaansrecht geeft, of nog maar erkenning dat er een kind geweest was, dan heb je ook geen recht op rouw of verdriet, want dat kind heeft nooit bestaan.
Het feit dat ze hem een naam gegeven heeft, is ook heel tekenend, hè?
Ja. Ja, absoluut.
Dat is iets waar onze wetgeving ook een beetje...
Ja, voor de oudere kindjes kan dat nu wel, maar dat is een heel groot probleem. Hè. Dat is iets waar wij ook heel hard voor vechten. Hè. Iemand die een voldragen zwangerschap, waar dat kindje van sterft voor de geboorte, die babytjes krijgen een akte levenloos geboren kind. Die krijgen geen geboorteakte. Dat is iets ja, super vreemd. Je bent gestorven, maar je bent nooit geboren. Dus dat heeft ook heel veel wettelijke gevolgen. Het kind bestaat eigenlijk officieel niet, komt niet in het geboorteregister, komt niet in een stamboom terecht. Eigenlijk wettelijk bestaan die kinderen niet echt. Als ouders niet getrouwd zijn, kan dat kindje dan ook de achternaam van de papa niet krijgen. Ook al heb je het op voorhand erkend bij het stadhuis of zo, of het gemeentehuis. Die papa's, ja, die kunnen die naam aan dat kindje niet geven. Dat is... Hè, mensen trouwen dan nadien. Dat kindje wordt niet in een trouwboek geschreven, want je vindt dat nergens terug. Dat staat alleen in de overlijdensregister, maar niet in het geboorteregister. Dus ja, de gevolgen daarvan zijn enorm. En ja, dat is iets dat de politiek toch nog een oplossing voor gaat moeten vinden. Hè. Ik denk, we hebben nu een hele mooie stap gezet, denk ik, in Oostende, waar dat we al lang aan het vechten zijn voor die erkenning en die naamgeving van baby's. Maar dat blijkt toch zeer moeilijk. En uiteindelijk heeft onze burgemeester gezegd, maar als het niet van bovenaf komt, dan doen we het van onderuit. En heeft hem gewoon in Oostende een sterrenregister geopend.
Omdat hij zelf ook de ervaring heeft als opa van een sterrenkindje.
Janneke, ja. En hij heeft gewoon... Ja, er is nu een register en het allermooiste van de zaak is, zonder enige grens. Als mensen een kindje verliezen en ze willen dat gaan aangeven, mogen ze dat. Niet van, en je moet zoveel weken zijn en zo. Daar gaat het niet over. Mensen willen hun kind een naam geven, willen bestaansrecht. Willen een blad hebben van, dit kind is geboren en overleden. Maar het is wel geboren. En dat is de naam.
Het is er geweest.
Ja. En dan kun je starten met een rouwproces. Maar als je geen erkenning krijgt, nog niet mocht starten, als er nooit een kind geweest is, hoe kun je dan starten met verdriet hebben en rouw, als eigenlijk heel uw omgeving en dan nog ook de wet zegt, er is eigenlijk niks gebeurd.
Ongelooflijk.
Ja.
Er is wel al veel gebeurd. Hè. We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel een evolutie doorgemaakt. En daar hebben jullie zeker ook toe bijgedragen. Ja. Want in het algemeen zijn we eigenlijk een beetje vervreemd van de dood.
Helemaal.
Terwijl, we hebben er allemaal mee te maken. Het is het enige wat ons verbindt. We worden allemaal geboren, we gaan allemaal dood?
Ik denk dat we... ik denk dat het een heel lang proces geweest is van vervreemden van de dood als maatschappij en waar dat we stapje per stapje de dood ergens hebben weggestoken. Ik denk dat dat een stuk te maken heeft met medische vooruitgang. De dood werd meer en meer een falen. We proberen iedereen te redden. Artsen zijn toch heel lang aanzien, bijna als God in een gemeente. Dat was de pastoor en een dokter. Dat waren de mannen van het, de burgemeester dan ook nog. De mannen van een gemeente, een dorp. En de dood werd daar echt als falen aanzien. En vroeger had je de kerk, had je daar rond de begraafplaats en daar rond woonden de mensen. Waar was de dood letterlijk in het midden van de maatschappij, omdat dat er ook bij hoort. Maar nu, stilletjes aan, zijn al die begraafplaatsen ver buiten de stad, ver buiten het dorp, met hoge muren rond, dat je het eigenlijk niet meer ziet. Dat je er moet naartoe gaan, dat je openingsuren hebt. Dat je eigenlijk niet meer zomaar binnen mocht. Om eigenlijk bij iemand te zijn die dat je heel graag gezien hebt. En ik denk dat wij dat echt letterlijk en figuurlijk in een donker hoekje hebben gestoken. En dat blijkt nu toch wel heel nefast te zijn voor hoe dat we mogen omgaan met rouw en verlies. En dat dat eigenlijk niet gezond is om dat op die manier te doen. We zijn, als kinderen zijn helemaal vervreemd van de dood. Wij als volwassenen, onze generatie, is helemaal vervreemd van de dood. Waardoor dat de dood zoiets heel ongrijpbaar wordt. Iets waar dat je bang voor bent, omdat je het ook niet meer kent. Dus wat wij met Boven de Wolken bijvoorbeeld proberen te doen, is ook zeggen van kinderen hebben absoluut ook het recht om afscheid te nemen. Laat ons kinderen die een broertje of zusje verliezen, willen die niet meebrengen, willen die ook niet mee op de foto met het overleden broertje of zusje. En dan zie je ouders zo kijken van, maar ze zijn nog zo klein. En dan merk je, als ze dat dan toch doen, dat eigenlijk kinderen daar van nature veel beter mee omgaan dan volwassenen. Want een kind ziet niet de dood, een kind ziet liefde. Zie dat broertje of zusje. Die hebben zich nog geen mening gevormd of een beeld van de dood. En dan ziet je eigenlijk dat dat niet iets raar is of iets vies, maar eigenlijk gewoon mooi. En dat je merkt van de manier waarop wij als volwassenen een kind begeleiden in dat contact met de dood. Een kind kijkt naar ons als volwassenen van hoe moet ik mij hier nu gedragen? Want dat is een nieuwe situatie. Dus je kijkt, hoe moet ik mij gedragen? En als je dan als volwassene daar heel normaal mee omgaat, alsof bij wijze van spreken je naar de winkel gaat, dan is dat ook als naar de winkel gaan. Maar het is door er zelf heel veel zwaarte aan te geven dat je kinderen daar ook mee belast. Een van de mooiste voorbeelden. Ik heb zelf het geluk gehad dat mijn ouders mij, ik was heel jong, meegenomen hebben naar de buurman die een overleden is. En dat was eigenlijk, je kent die mens, dat was een oude mens. Maar dat was de eerste keer dat ik een dood lichaam zag, als klein kind. Maar dat maakt wel dat je eigenlijk al weet wat dat is op het moment dat je iemand verliest die je graag ziet. En dan heb je dat aspect van dat vreemde, van de dood, heb je eigenlijk al niet meer.
Vandaar zelfs een beetje schrik van te hebben misschien, van dat lichaam.
Ah ja, en hoe ouder dat je wordt. En ik heb een buurman die bijna 40 is en die nog nooit een overleden lichaam gezien heeft. Ik vind dat heel vreemd. En uiteraard wordt dat dan, hoe ouder je wordt, hoe bijna volledig ongrijpbaar en de angst wordt groter, terwijl het eigenlijk helemaal niet iets is om bang voor te zijn. Dus ik heb mijn kinderen ook bewust, heel bewust meegenomen toen mijn oom overleden is aan leukemie. En toen was hij voor de familie ook van, oei, wat gaan ze dan alleen nu doen? Die kinderen zijn nog zo klein, gaan we dat wel doen? Is dat niet een trauma voor die kinderen? Ik zeg, nee, helemaal niet. Maar wat merk ik? Je komt daar binnen in een kamer waar dat een lichaam ligt opgebaard. Alleen dat al, de manier waarop we dat doen als maatschappij. Donkere kamers, zware gordijnen. Dat lichaam ligt daar dan opgebaard met een hoop doeken daarover, zware doeken. Die vingers liggen daar dan met een paternoster. Ik ben dat mijn onkel nooit een paternoster in zijn leven heeft vastgehad, maar als hem dan overleden is, ligt daar dan een paternoster in die handen. In die kamer, die stoeltjes staan daar, daar staat geen muziek op, de plastieke bloemen. Dat ik denk van, dat alleen al, die entourage maakt u zwaarmoedig. En dat op zich moet al veranderen. Maar je komt daar dan binnen met twee kleine kindjes. Iedereen zit daar in stilte te snotteren. En die kinderen kijken zo van, oei, dat, hè, want ik zeg, we gaan afscheid nemen van oom Luc. Oom Luc is gestorven. Ah ja, ja. En hoe is dat dan? Heel normale vraag. En ik leg dat wat uit, wat ze misschien kunnen verwachten. Ik zeg, ja, oom Luc, ga een beetje koud aanvoelen. Ga een beetje hard zijn. Want dat is als we sterven, wordt ons lichaam hard. Ik zeg, maar dat is nog altijd oom Luc, die we graag gezien hebben, waar we mee gespeeld hebben. En we willen heel graag een laatste keer een knuffel en een kusje geven om afscheid te nemen. En dan kom je daar binnen met die kinderen en die zien oom Luc liggen. Die zien ook alle andere mensen in stilte snotteren. En je voelt die stilte vallen van, die kinderen zijn hier. En dan kijk ik naar mijn kinderen en zie ik die allebei kijken naar mij. Van, oké, deze situatie kennen we niet, wat moeten we doen? En dan heb ik die vastgepakt. Ik zeg, hier is Omlukse en nu kunnen we afscheid nemen. En ik ben naar mijn oom gegaan. Ik heb hem over zijn hoofd gestreeld. Ik heb hem nog een zoen gegeven op zijn voorhoofd. En mijn jongste is daar gewoon gaan bijliggen. En hij Omluk vastgepakt en een kus gegeven. En dat was helemaal niet raar.
Ook niet voor de in stilte snotterende mensen daar aanwezig?
Ik denk dat hij vooral verschoten dat dat kon. En dat dat niet zo... Maar waarom kan dat? Omdat ik dat op die manier doe. En op die manier naar mijn kinderen breng. En dan heb ik... Allee, voor mijn kinderen is de dood ook heel aanwezig. Hè? Boven de wolken bestaan nu 7 jaar. Mijn kinderen zijn 10 en 12. Dus die kennen niet anders dan... Ja, op de kleuterschool vragen ze, wat doen uw ouders van beroep? Dat is een standaardvraag. En dan zeggen mijn kinderen, mijn mama trekt foto's van dode baby's. En dan in het begin, uiteraard, die ken, boven de wolken was totaal niet bekend. En dan heb je zo'n juf die eigenlijk bijna in paniek op het einde van de dag naar u komt en die zegt, je zoon zegt dat jij foto's trekt van dode baby's. En dan zeg ik, ja, dat is waar. En dan legde dat uit en ah ja, amai. Maar om maar te zeggen, voor mijn kinderen is dat de dood heel aanwezig en is dat heel normaal, wat ik doe.
De dood, normaalste zaak
van de wereld. Dus voor hen hoort dat erbij. Maar, en ze hebben veel foto's al gezien, uiteraard, want ik zit thuis ook beelden te bewerken. Maar ze hadden natuurlijk zelf nog geen overleden babytje gezien. Maar op een bepaald moment had ik een collega vroedvrouw, Kirsten, die afscheid moest nemen van haar zoontje Pelle in het UZ van Gent. Want Pelle was heel ziek en hij had eigenlijk geen overlevingskansen. En zij moest dan jammer genoeg naar Gent, kon niet bij ons in Oostende bevallen, omdat er nog een jonge zwangerschap was, denk 22, 23 weken. En ik ben dan... Nou, u bent van Gent gegaan om foto's te nemen van Pelle nadat hij geboren is. En Kirsten zegt van, ja, ik vind het zo jammer. Lief heeft er eigenlijk zoveel verdriet van. Dus dat was de grote zus van Pelle, dat ze haar broertje niet gaat kunnen ontmoeten. En ik zeg dan tegen Kirsten, kijk, Pelle is een van die baby's die voor de wet helemaal niet bestaat. Die krijgt ook geen akte, zelfs geen akte, levenloos geboren kind. Dat is eigenlijk niks. Eigenlijk is dat gewoon een nota in het medisch dossier van de mama. Pelle bestaat niet. Ik zeg tegen haar, eigenlijk heb jij volledig het recht om Pelle gewoon mee naar huis te pakken. En dan keek ze zo. En ja. Ik zeg, ja, pak die gewoon mee. Dan moet hij dan niet vervoerd worden. Ik zeg, hij bestaat niet voor de wet. Dus de wet gaat je ook niet kunnen zeggen wat jij wel of niet mocht doen. Want hij bestaat niet. Daar is geen wetgeving rond. Als jij Pelle mee wilt pakken naar huis, pakt je die mee naar huis. En ze heeft dat gedaan. En de volgende ochtend kijk ik dus telefoon. Van ja, Anneleen, we zijn zo blij dat we Pellen hebben meegenomen. Hij heeft heel de nacht bij ons in bed geslapen. En Liv is wakker geworden en is erbij komen liggen en is nu al heel de tijd aan het knuffelen met haar broertje. En ze heeft gevraagd of ik u niet wil bellen, want ze wil ook graag foto's. En ze vraagt dus, zie jij dat zitten om even te komen? Ik zeg, geen probleem, ik spring in een auto, maar ik heb wel mijn gasten. Is dat oké dat ik die meebreng? En ze zegt, absoluut geen probleem. Dus ik heb mijn kinderen in een auto, mijn fototoestel gepakt en we rijden naar Bredene. Dat is niet zo ver van Oostende. En in een auto op de achterbank begint dat tegen elkaar. Op die momenten waren die... Goh, 5 en 7, denk ik. Nee, al ouder. Doet er nu niet toe, ze waren nog klein. En je gaat dan naar dat huis en ze vragen van, ja, je gaat, hé, mama, waar moeten wij mee? Ik zeg, ja, mama moet foto's nemen van Pelle en zijn zus. Ah ja, en is Pelle dood of levend? Ik zeg, Pelle is gestorven. Ah ja, oké. Is dat dan zoals Omluk? Ik zeg, dat weet ik niet, want Pelle is eigenlijk gewoon thuis geweest. Hij is niet op een koud bedje of zo, dus... Kan zijn dat Pelle niet zo koud is. Misschien gaat hij gewoon... Ja, we gaan het wel zien hoe dat hem eruit ziet. Ik zeg, maar hij is wel heel klein. Ah ja, oké. Dus ik kom daar binnen. En achter mijn rug mijn 2 jongens. Uiteraard super nieuwsgierig. En wat zie ik? In het midden van de living, een grote zitzak. Liv, een trotse grote zus, 11 jaar. Met haar overleden broertje in haar armen. En ze was aan het luisteren naar muziek met een grote koptelefoon op. En mijn jongens zo achter mijn rug van, waar is hier die dode baby? Heel nieuwsgierig. En Lief ziet dat ik mijn kinderen bij heb. En die, haar gezicht klaart helemaal op. En die begint te stralen van trots. En die zegt van, willen jullie mijn broertje zien? En mijn kinderen direct, ja, en op hun knieën daarbij. En ze hebben ze daar met drie pellen, hè, dat nestje opengedaan, zijn handjes vastgepakt en vastgepakt. Mijn jongste, hè, zo langs zijn neus weg. Amai, dat is precies een smurf. Omdat pellen al een beetje blauw verkleurd was. Dus hij had wel een beetje een blauwe kleur. Dus hij zegt dat zo doodleuk, van het is precies een smurf. En dan waren die kinderen eigenlijk even aan het lachen. En dan, ja, mama, en hij heeft zo'n kleine handjes, maar hij heeft ook nageltjes. En ze hebben zo een kwartier, 20 minuutjes met dat babytje bezig geweest. En dan wat foto's genomen en dan gingen ze voetballen. En ik heb daar eigenlijk heel de tijd met Kirsten gestaan en geobserveerd en gekeken naar op welke manier doen die kinderen dat hier. En als jij niet gaat invullen als volwassene, dit is de manier waarop je je moet gedragen, ga een kind daar supernatuurlijk mee om. Veel beter dan wij. En dat heeft mij dat echt getoond van, we moeten niet bang zijn. We moeten kinderen niet beschermen tegen de dood. Ik denk dat we veel meer kwaad doen door er van weg te houden. Want we bouwen een irrationele angst op. En ik denk dat het veel gezonder is om daar op die manier mee aan te gaan. En dus stimuleren wij dat bij Boven de Wolken enorm van, zijn er al andere kinderen in het gezin? Geef die de kans om afscheid te nemen. Goed omringd uiteraard. Hè? Niet gewoon hier, maar hè? Op een goede manier. En dan hebben wij, ja, de mooiste momenten van Boven de Wolken zijn die momenten waarbij daar broertjes en zusjes binnenkomen en waar dat een kindje van 2,5 jaar, een meisje op bed springt en een babytje van 14 weken, 10 centimeter groot, uit een kommetje water haalt en zoentjes begint te geven. Waar dat je ouders hebt, die zitten te eigenlijk hun eigen kind nog niet hebben durven vastnemen. Omdat ze eigenlijk niet weten hoe moeten wij hier nu omgaan met dat overleden babytje van ons. Die daar bijna nog niet durven kijken naar hun overleden kindje. En daar komt dan een meisje binnen gehuppeld en toont aan haar ouders, zusje, naturel. Gewoon omdat jij niet zegt op welke manier je het moet doen, zit dat daar vanzelf in. Dat kind zie een zusje. Een klein zusje. En geeft dat zoentjes. En dan onttooien die ouders. En dan is dat zo van, ah ja, dit kan ook. En dat zien we elke keer opnieuw. Dat kinderen, als je ze de kans geeft, daar eigenlijk veel beter mee omgaan dan wij.
Maar het lijkt me wel niet gemakkelijk, Annelien, om zo'n kamer vol verdriet binnen te stappen met je fototoestel. Of wendt dat?
Elke reportage is anders. Ik denk, als je dat aan al onze fotografen gaat vragen, dat die allemaal hetzelfde gaan zeggen. Dat is nooit twee keer hetzelfde. Er kan ontzettend veel verdriet zijn. Meestal. Maar er is ook heel veel liefde en trots. Als je het toelaat. Als omgeving. Als je ouders de toestemming geeft om dat te tonen. En het is vooral dat ik meeneem naar huis. De liefde en de trots dat ouders voelen voor hun kind. Als je enkel kijkt naar het verdriet, doe je één reportage en doe je geen ene meer. Want dat is hartverscheurend, uiteraard. Als je ooit bij ouders geweest bent op het moment dat ze afscheid nemen van hun kind, weet je dat dit het ergste is wat je meemaakt als mens. Het ergste dat je kunt meemaken. Je kind verliezen. Die pijn voelt je in elke cel van je lichaam. Ook al overkomt het je niet zelf. Zoveel pijn doet dat. Gewoon door het te zien bij andere mensen. Maar ik weet wel dat wat wij doen voor die ouders wel een zeer groot verschil gaat maken de rest van hun leven. Ze gaan heel hun leven die beelden die wij maken kunnen koesteren. Wij vereeuwigen die liefde. Dat gezin dat heel even er is. En dat tastbaar maken en vastleggen. En je weet dat dat dan al vast gaat zijn de rest van je leven. En dat gevoel, dat je dat mocht betekenen voor mensen, is veel sterker dan de confrontatie met verdriet.
Het kindje krijgt een plek in het gezin.
Ja.
En wordt geen David die er nog
nee.
op het sterfbed ja. moet uitgegooid worden.
Ja. Ja. Dat, ik denk dat een van de belangrijkste dingen, uiteraard, zoals ik zei in het begin, wat doen boven de wolken? Wij fotograferen overleden baby's. Maar wat doen wij echt? Ik denk bestaansrecht geven aan kinderen. Ik denk ouders als eerste toestemming geven om mama en papa te worden. Om contact te nemen met hun kindje. Om een moment te creëren van afscheid en van herinneringen maken. We hebben heel vaak dat je een kamer binnenkomt waar de ouders hun kindje nog niet eens gezien hebben. Maar door het feit dat wij daar zijn om een reportage te maken, neemt je ze eigenlijk mee in een weg naar contact met dat babytje. En ik denk dat dat moment eigenlijk veel belangrijker is dan de foto's die wij nemen. Het allermooiste voorbeeld daarvan is Haley. Ik denk dat het verhaal van Haley perfect illustreert wat ik eigenlijk wil aantonen. Dat de mama van Haley is bevallen, heel onverwacht. Ik denk dat Haley 22, 23 weken was, dus net te vroeg om een kans te maken. Ik denk dat zij heel eventjes geleefd heeft en dan overleden is. En ze is eigenlijk binnengekomen en bijna onmiddellijk bevallen. Onstuitbare arbeid van een kindje dat dus geen levenskansen heeft. En dat is haar enorm overvallen. Hè. Dat gebeurde. En ze was echt in shock. En haar eerste reactie was tegen mijn collega's. Zei ze van, ik wil haar niet zien, ik wil haar niet zien. En mijn collega's hebben haar weggenomen. En hebben toen gezegd tegen haar van, kijk, hè, alle respect dat je haar niet wil zien, maar wilt je misschien foto's? Want een collega van ons heeft boven de wolken opgericht en dat is gratis. Je mocht, als je wilt, bellen we haar en gaan ze komen, dat je toch, als je haar dan toch ooit wil zien, heb je tenminste foto's. En gelukkig wou die mama dat wel. Dus mijn collega's bellen mij op en zeggen van, ja, Haley is geboren, ze is net overleden. Mama heeft haar niet ontmoet, maar ze willen wel foto's. Kun jij komen? Dus ik ben in mijn auto gesprongen en naar daar gegaan. En je komt daartoe, op die verloskamer. En de collega's zeggen, ja, Haley ligt daar. In de tussenruimte noemt dat bij ons. Doe maar, hè, trek maar foto's. En ik zeg, waar is die mama? Ah ja, in die kamer. Ik zeg, ik ga eerst een keer babbelen met die mama. En ik ben die kamer binnengegaan. En je vindt uiteraard iemand in heel diep verdriet. En in shock. Uiteraard, want 's morgens zijn ze nog gezond zwanger en een paar uur later is ineens uw kindje gestorven. Zij zijn bevallen en is uw kindje gestorven. En ik ga binnen en ik zeg, ik ben aan alleen van boven de wolken. Ik wil u eigenlijk graag proficiat wensen met de geboorte van uw dochtertje. Ik zeg, en heel veel sterkte, dat je moet afscheid nemen van haar. En dat was voor die mama de eerste ding. Ze keek zo van, wat zegt die nu, proficiat? En dan verduidelijk van, ja, je hebt wel een kindje gekregen, je bent mama geworden. En daar start je eigenlijk met erkenning geven van, er is hier een kind geboren. En je moogt je voelen gelijk dat je je voelt, want je kindje is gestorven. En als je niet start met die erkenning, gaan mensen het gevoel krijgen van, er is iets fout met mij, want ik ben eigenlijk helemaal van mijn melk. Ik ben super verdrietig. Ik ben boos en alle emoties dat er daar ook bij komen kijken. Maar eigenlijk is er niks gebeurd. Dus dan heb je het gevoel van, wat is er fout met mij? Want eigenlijk is er voor de omgeving niks gebeurd, maar ik voel mij vreselijk. Dus je start met een erkenning van, je bent mama geworden. Je hebt een kind gekregen en je kindje is overleden. Waar dat je eigenlijk toestemming geeft om die mensen te mogen voelen wat ze voelen. En ik zeg, ik heb gehoord dat je haar nog niet heb durven ontmoeten. Ik snap dat, want je weet niet wat je moet verwachten. Ik ga heel mooie fotootjes nemen voor jou, dat je haar toch kan zien. Ik zeg, maar voor mij is het wel moeilijk dat ik dat alleen doe zonder dat jij daarbij bent. Want dan kun je mij niet zeggen wat oké is voor u, dat ik doe met jouw dochter. Ah ja, ja. En dan zei ze ondertussen de naam, Haley. Hè? Dus wij gebruiken die dan ook. Ik vind dat heel belangrijk, dat het kind bij naam noemen. Ik zeg, anders heb ik een voorstel. We kunnen naar een andere kamer gaan waar dat veel meer ruimte is, waar dat een grote zetel is, waar dat ik u rustig kan installeren. En dan kan ik mooie fotootjes nemen van Haley op het bed. En dat is hè, een redelijke afstand. Maar dan kunt je mij toch aanwijzingen geven van... Dat heb ik liever niet. Hè, het is genoeg geweest. Of ik zou liever dat hebben van kleur of ik weet niet wat. Uiteraard gaat dat mij daar niet over. Hè. En dat wou ze wel. En ik heb haar dan geïnstalleerd in die zetel. En haar zus was daar op dat moment ook, dat ze niet alleen was. En dan ben ik Helietje gaan halen en binnengekomen. En Heli was een prachtig meisje. Klein, maar helemaal perfect. En gewoon op mijn arm. En je ziet hoe dat soms wordt omgegaan met een overleden lichaam. In een doos, met een deksel, 100 doeken daar rond gewikkeld. Nee, gewoon op je arm, gelijk eender welke baby. Dus ik kom de kamer binnen en ik sluit de deur. En ik passeer die mama en haar zus. En ik ga naar het bed en ik leg Haley op bed. Mijn camera hangt rond mijn nek en ik... bewonder haar. Ik zeg, maar Haley, zo'n schoon meisje. Het is helemaal perfect. Het is zo jammer dat mama moet afscheid nemen voor u. Het is zo jammer dat het zo gelopen is. Ik zeg, ik ga mooie fotootjes nemen van u. En je voelt die ogen van die mama branden op u. En helemaal kijken van... Oké, ik moet eigenlijk is dat niet raar van dat babytje aan te raken. Dat is mijn dochter. En die vreemde persoon raakt mijn dochter aan zonder enig spoortje van angst of, en met zoveel respect en liefde. En ik en als mama heb nog niet eens durven kijken naar haar. En dan voel je elke keer bij die ouders dat dat proces van dat denken begint van allee, als die dat kan, moet ik dat ook kunnen. En er is geen woord gezegd. Hè? Ik was nog geen minuut bezig. Ik had nog geen foto genomen. En die mama stond naast mij. En die is op bed gaan zitten en heeft haar handen open gedaan. En ik heb Haley in haar armen gelegd. En dan was ze zo aan het kijken naar haar kindje. En dan hoor ik haar zeggen... Oh, je lijkt op je grote zus. En dat moment is 10.000 keer belangrijker dan de foto's die wij nemen. Want hadden wij daar niet geweest, had ze niet eens haar dochtertje gezien. Maar als je toont, je moet dat niet zeggen. Je kunt zeggen tegen mensen, je moet geen angst hebben voor de dood. Maar wat is dat? Je moet gewoon tonen. Er is niks om bang voor te zijn. Dat is oké om liefde te tonen. Ook al is die persoon overleden. En dat elke keer tonen op een heel liefdevolle, respectvolle manier. En ouders zelf laten voelen van, die dat kan, kan ik dat ook. En dan... Ja, je komt een kamer binnen waar mensen hun kindje nog niet gezien hebben. En op het einde van de reportage verlaat je een kamer waar de ouders samen met een kindje aan het knuffelen zijn in bed. En dat is het.
Dat is boven de wolken.
Dat is boven de wolken.
In het geval van Haley, zijn het jouw collega's eigenlijk die jullie bellen? Gebeurt dat altijd zo?
Bijna altijd, ja. Wij werken eigenlijk samen met alle Belgische ziekenhuizen. Nog 2 Franstalige ziekenhuizen waar het voor het moment niet mogelijk is omdat we te weinig fotografen hebben in die regio. Maar ja, ik denk dat wij in elke procedure rond perinataal verlies ondertussen opgenomen zijn. En het wordt eigenlijk, of zou moeten, voorgesteld worden aan iedereen die in België een kindje verliest. Los van zwangerschapsleeftijd. Heel bewust. Ik denk niet dat dat verschil maakt als je kindje verliest aan 12 weken, 14 weken, 18 weken, 32 weken. Je verliest je kind. Van het moment dat je een positieve zwangerschapstest hebt, ziet je je al met je dochter aan de schoolpoort staan. Hè? Dus is dat minder erg als je kindje verliest aan 14 weken dan aan 20 weken? Ik denk dat wij daar niet over kunnen oordelen. Ik denk dat wij vooral moeten doen wat we doen. En als mensen denken, ik ga misschien wel baat hebben bij wat ik boven de wolken doe, dan doen we dat.
Vanuit mijn eigen ervaring, ik ben bevallen van mijn dochter, jongste dochter, op 26 weken. Uh-huh. Ik heb een week in het ziekenhuis gelegen met gebroken vliezen. Dat was heel kort na de dood van mijn broer. En mijn vader kwam binnen in de kamer. En ik neem hem dat niet kwalijk voor alle duidelijkheid, maar hij zei, ja, als dit kindje doodgaat, ja, uiteindelijk heb je het nooit gekend. En ik snap van waar dat kwam, want hij heeft zijn zoon natuurlijk 31 jaar gekend en ik mijn broer ook. Maar dan, dat is ook net een extra laag verdriet.
Ja, absoluut.
Dat je dat persoontje nooit gekend hebt. Ja. Dat persoontje dat je zo graag
wilde kennen. Ja. Dat is echt... We hebben zo een keer een bevraging gedaan aan onze ouders. Van wat ze te horen krijgen nadien. Als hun babytje overleden is. En wat dat hun het meeste gekwetst heeft. En dat zijn van die uitspraken. Die uitspraken. Hè, van als je... Je hebt het nooit niet gekend. Of je bent nog jong. Je kunt nog een nieuwtje maken. Alsof het bestaan. Maar opnieuw het Adeline-verhaal. Hè, van, laat ons dit snel vergeten. Je bent nog jong. Maak een ander. En dat wordt te vervangen. Maar dat kan niet. Je kunt dat kind niet vervangen. En mensen bedoelen dat inderdaad goed. Maar daarom is het zo belangrijk om de maatschappij ook die inzichten te geven. Van, dat is niet oké. Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Het grote probleem is... Uw broer... Als je nu... aan je broer denkt, hè, heb je waarschijnlijk verdriet, maar heb je ook heel mooie herinneringen. En als je kijkt naar een rouwproces door de jaren, wat maakt dat rouw op een bepaald moment ergens zachter wordt, dat je ergens met een glimlach kunt terugdenken aan iemand die je heel, heel graag gezien hebt? Wat is dat?
Dat zijn die herinneringen. Dat is wat jullie maken.
En dat is de key. Als ik nu denk, ik heb mijn opa zo graag gezien. Dat was een fantastische mens. En dat je jaren, dat ik daar heel, heel veel verdriet voor had. Maar als ik daar nu aan denk, denk ik aan opa die dat een chocotof eet en zijn vals gebit plakt daarin. En dan moest iedereen keihard lachen. En die momenten. En dat is juist het allergrootste probleem bij ouders die een kindje verliezen bij de geboorte. Die hebben die ontzettend weinig herinneringen. En daarom is wat dat Berfonds doet en wat dat wij doen zo belangrijk. Je geeft ouders iets tastbaar, iets om vast te pakken, iets om toch herinneringen te hebben en een rouwproces te starten. Want anders, wat heb je in je rugzak om daarmee dat te overleven? Dus hoe meer herinneringen dat je maakt, hoe beter. Hoe Sharon, waar ik boven de wolken mee heb opgericht, die zegt dat... Ze heeft zelf haar dochtertje Nina verloren. En zij zegt tegen ouders echt, pakt u een tijd en geniet van uw kind. Geniet van uw kind. En mensen snappen dat niet, hè. Maar ze zegt, ik heb daar zoveel spijt van dat ik haar zo rap heb afgegeven. Houd haar bij u. Knuffelt uw babytje. Je hebt maar een paar dagen om dat te doen. Ook al is dat overleden, dat doet er niet toe. Maar doet dat. Knuffelt, loopt ermee rond, geeft een badje, aankleden. Alles wat je kunt doen, doet dat. Wat je wilt doen, doet dat. Juist om die herinneringen te maken. Als ik moet spreken voor vroedvrouwen... Ik herinner mij een moment op bepaald, denk een 300-tal vroedvrouwen in een zaal. En dat gaat over die herinneringen. En dan zeg ik van, kijk, wie onder jullie in de zaal geeft een overleden baby een badje? Omdat... Ik krijg de beelden allemaal te zien als de ouders toestemming geven om het intern te delen. En dan zie ik in het begin van boven de wolken vaak foto's van babytjes waar bebloed, stoelgang, echt vuile babytjes. Dat ik denk van, als dat dan het enige is dat ouders hebben, die paar uur of dagen met hun kindje. Wat is er fout met dat kindje te wassen? En dan... Van die 300 vroedvrouwen stak bijna de helft zijn hand op. Dat babytje werd gewassen. Ik zeg, supergoed. Ik zeg, en van jullie dan, die 150, wie doet dat met de ouders? Niemand. Niemand. En dan keek ik naar hun en zeg ik, waarom? Waarom geven wij als vroedvrouw dat badje zonder de ouders. Er kan één badje gegeven worden. Dat babytje kan één badje krijgen. Is dat niet een fantastisch mooi moment om samen met ouders te doen? Ik heb... Allee, de papa van Marilou, Roel, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik voelde, omdat ik ook voelde dat die ouders daar voor open stonden en graag heel veel contact hadden met hun kindje. En ik had wel de gewoonte al om babytjes te wassen, maar ik deed dat ook niet. Ik spreek over bijna 10 jaar geleden. Hè. Ik deed dat ook niet met de ouders, maar bij hun voelde ik van... Begin ik te denken, dan zeg ik eigenlijk... Misschien wil die papa wel helpen. En ben ik de kamer binnen gaan, ik zeg Roel, ik zou Marilouwtje wassen. Zouden jullie graag dat samen doen? En die blik op dat gezicht van, ja. En uiteraard, niet alleen, hè. Je moet daar natuurlijk als vroedvrouw bij zijn. Maar dat is zo'n mooi moment geweest. Dat ene badje. En ik heb Marilouwtje gewassen, in het water gestoken. En dan gezegd, papa, wilde jij graag... overnemen. En dan voelde ik zijn handen bij die van mij. En heb ik uiteindelijk mijn handen weggedaan. En was Roel zijn dochter in bad aan te steken. En tot op de dag van vandaag zegt hij... Ik heb dat badje gegeven.
Wat zijn herinnering is met zijn dochter.
Ja. Dus eigenlijk, waarom nemen we dat af? Die paar dingen dat ouders kunnen doen. Die afdrukjes nemen, hè. Dus... Met het koffertje van het Berrefonds, afdrukjes in gips, afdrukjes in inkt op een canvasje. Fantastisch. Maar het is nog fantastischer als we dat samen met ouders doen. Laat ouders helpen. Want dan heb je de afdrukjes, maar ook dat moment.
Alleen, ik kan niet uitdrukken hoe waardevol ik vind wat jullie doen. Maar jullie waren het bijna kwijtgeraakt, hè, door het wegvallen van de warmste week en het geld inzamelen voor verschillende organisaties. Ja. Het is een beetje een strijd, hè?
Ja. Dus ik denk, als je dat gaat vragen aan andere goede doelen die, net als wij, niet gesubsidieerd zijn en niet op geen enkele manier ondersteund worden, structureel, dat nu bijna een doodstrijd is. Hè. Een strijd om te overleven. Inderdaad, wij zijn... op hele korte tijd groot geworden dankzij de warmste week. Wij waren heel snel, hadden we ontzettend veel acties. Dat toont voor mij alleen maar dat wat we doen heel waardevol is. Hè? Dat ouders in het midden van hun rouwproces de moed vinden om ik weet niet wat allemaal te organiseren voor ons. En voor het Berrefonds, juist hetzelfde. Hè? En dan ineens verandert dat van concept en valt 80% van je inkomsten weg. En dan denkt je, oei. En wat nu? En dan is het inventief zijn. Maar dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Hè? En onze fotografen zijn allemaal wel vrijwilligers. Maar een organisatie kost geld. En veel geld. En mensen denken daar niet altijd bij na. Je hebt mensen nodig die ook de administratie doen. En de dingen, de mails beantwoorden en de berichten. En ouders allee, gesprekken en les gaan geven in scholen vroedvrouwen. Ontzettend veel, maar mensen staan daar niet bij stil. Dat ook een deel van een organisatie is. Hè. Dat moet ook geleid en begeleid worden. Dat is en blijft heel moeilijk.
Hoe kunnen we daarbij helpen, concreet?
Dat is een heel goede vraag. Hè. Ik denk dat er nog altijd een stukje verantwoordelijkheid bij de... overheid ligt, om te willen zien dat op het veld al een aantal organisaties heel goed werk doen en dat dat misschien wel verdient om ondersteund te worden. En daarnaast merk ik dat de warmste week, ook al doen ze het niet meer voor een VZW, heb je toch heel veel mensen die nog altijd een actie doen. Die wel iets organiseren, los van de warmste week. Ze noemen het nog altijd een warmste actie, maar ze storten gewoon het geld rechtstreeks naar ons. Hè. Klein maandelijks doneren. We hebben, als je kijkt, ik denk dat we bijna 200.000 volgers hebben bij Boven de Wolken. En ik zeg tegen Sharon, als je eigenlijk als 1/4 van al onze volgers 1 euro per maand geeft, dan zijn we er. Dan zijn we er. En dan kunnen we blijven bestaan. En moeten ook niet heel de tijd bezig zijn van... wat gaan we nu uit onze nood toveren om volgend jaar voor te kunnen.
Dus warme oproep om te storten, maar ook warme oproep aan de politiek.
Ja, absoluut.
Om jullie de structurele ondersteuning
te
geven.
En niet alleen ons, hè. Ik wil daar eigenlijk echt ook heel graag Berrefonds. Want die doen, ik denk dat onze twee organisaties samen een heel waardevol geheel vormen rond herinneringen maken en ouders ondersteunen. En dat wij dat echt ook verdienen en op een heel goede manier daarmee bezig zijn om daarin ondersteund te worden. En dat moet niet ons volledige werking zijn, hè. Wij trekken zelf ons plan, hè. We doen het al zo lang. Wij al 7 jaar, Berrefonds al 12, 13 jaar. Ook zonder enige ondersteuning, hè.
Zo jammer wel. Het doet mij eigenlijk pijn, ja, dat we dat als maatschappij niet inzien, hoe waardevol dat is. Daar komt het eigenlijk toch op neer.
Ik denk dat de maatschappij meer en meer inziet hoe waardevol het is. Ik denk dat het een thema is dat dankzij onze organisaties veel meer aandacht krijgt dan vroeger. En dat is ook de bedoeling. Dat dat uit die donkere hoek wordt weggehaald. Dat je ouders, dat het een thema is, daar mag over gesproken worden. Dat we de maatschappij ook handvaten geven van durft naar die ouders gaan, durft vragen. Allee, van wilde vertellen over uw kindje. Heb je foto's? Mag ik uw kindje een keer zien? Want ouders zijn trots. Ouders zijn trots. Ze hebben een kind gekregen en ze vinden hun kindje waarschijnlijk het mooiste kind dat er is. Ook al is het gestorven. Maar als maatschappij gaan we daar zo hard van weg. Dat is ook weer die dood. Of niet weten hoe moeten we daarmee omgaan. Dus ik denk dat de maatschappij dat wel voor een stuk inziet, maar uiteraard tegen dat dan doordringt bij de beleidsmakers, dat duurt dan al wat langer, hè. Maar ik zeg het, als je gaat kijken naar dat initiatief van in Oostende, dat sterrenregister, en vanmorgen kreeg ik een berichtje van de medewerker van onze burgemeester Bart Tommelijn, dat Brugge en Oudenburg volgen en ook een sterrenregister gaan openen. En dan denk ik, yes.
Wauw.
Want nu gaat het voort en hopelijk gaan alle ouders binnenkort naar het stadhuis of het gemeentehuis kunnen gaan en zeggen, 14 jaar geleden heb ik een dochter gekregen en dat is haar naam.
Alleen mag ik jou enorm bedanken voor al het werk dat jij doet.
Wij zijn met heel veel fantastische mensen. Ik ben super trots op iedereen. Op al onze fotografen, meer dan 300 vrijwilligers in België, die eigenlijk stuk voor stuk met een heel warm hart elke keer die ziekenhuiskamer open doen.
Dank je wel aan hen allemaal. Ja. Dank je wel aan jou om het verhaal van Boven het Wolken hier te komen vertellen.
Heel graag gedaan.
En ik hoop gewoon dat jullie nog heel lang bestaan en dat die structurele ondersteuning recht komt. Hè.
Komt goed.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren, ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.